Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat de dominee Ten Apel uit Joure. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die op een ander moment via het internet deze diensten zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist vanmorgen is Kees Hoek. Het is vorige week zondag al afgekondigd. Morgenavond is er weer Bijbelstudie voor dominee Maliepaard. We gaan weer verder met de wapenrusting Gods. Interessant en leerzaam genoeg om hierbij aanwezig te zijn. U wordt om 19:30 verwacht met de familie Tinga, Tuinweg 84. Na koffie gedronken te hebben, beginnen we om 7:45. Aanstaande dinsdag 20 februari komt de vrouwengespreksgroep weer bij elkaar. Deze bijeenkomst zal zijn bij Leni Kuiper op het adres Quarles van Uffortstraat 70. De aanvang is om 10 uur. De collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. De bloemen, ja, ze zijn er, vergezeld van de hartelijke felicitaties van de gemeente, die gaan naar onze broeder Paul Hoek. Paul mag vandaag zijn verjaardag vieren. Helaas durft hij het niet meer aan om onze diensten bij te wonen, maar we wensen hem van hieruit, namens de hele gemeente, God zegen voor zijn nieuwe levensjaar. En we hopen en we bidden dat er toch nog een moment mag komen dat hij bij de diensten aanwezig kan zijn. We zingen nu eerst Psalm 119, vers 1 en vers 66. En daarna neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Brengen we deze dienst in stilgebed bij de Heer, gevolgd door voeten en vloed. Deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel, de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade, vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we verder met het zingen van Psalm 33, 1 en 2. Broeders en zusters, fijn weer eens in uw midden te zijn. Een tijdje geleden, vorig jaar, dat is erg lang geleden. En ik hoop dat onze broeder in de bloemenkerk toch gedacht heeft aan een bakje cake. Ik weet niet of hij dat aangeleverd heeft. Wie zal het zeggen? Fijn, broeders. We gaan deze preek nadenken over die bekende geschiedenis van Abraham. Als hij dus voorbeden doet voor Sodom. Nou, daar heb ik ook al een keer of vier over gepreekt. Ik pakte hem nu weer op en er kwam op een of andere manier weer een nieuwe preek. Dus ik hoop dat het overkomt. Mag ik u eerst samen de geloofbelijdenis lezen? En dan vatten we de wet samen. En dat doen we gewoon met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader. Hij is de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag echter opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en hij zit nu aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. En hij komt vandaar terug om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerken. Dat is de gemeenschap der heiligen. Wat ik trouwens een groot wonder vind. Ik geloof vergeving van zonden. Ik geloof wederopstanding van het lichaam. Ik geloof in een eeuwig leven. En daar heb ik een gedeeltje, een paar versen voor de wet uit Matthäus 19. U kent de geschiedenis wel. Aan zier kwam iemand naar hem toe die zei tot hem: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Dat was een vraag in het Jodendom: hoe bereik je het eeuwige leven? Daar discussieerden ze zich grijze haren van over. En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Er is niemand goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan? Op je eigen houtje, door je eigen goede werken? Dat zeg ik ertussen, dat staat hier niet. Neem dan de geboden in acht. En hij zei tegen hem: nou, welke? Jezus zei: u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, uw vader en uw moeder eren, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van de tweede tafel zijn dit de geboden. En de jonge man zei tegen hem: al deze dingen heb ik aan je genomen van mijn jeugd af, wat ontbreekt mij nog? En dat is het beste bewijs dat hij er nooit aan begonnen is, bij wijze van spreken. En dan geeft Jezus de oplossing. Indien u volmaakt wilt zijn, ga daarheen. Verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan en volg mij. Herinnert u zich dat, ik meen dat het in Matthäus 6 staat, dat Jezus tegen zijn discipelen zegt: uw volmaaktheid moet meer zijn, groter zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat bedoelt hij hier ook. Hij bedoelt hier: mensen, als wij de wet willen naleven, en als het goed is willen we dat ook, dan zullen we discipelen moeten worden. Dat wordt je alleen maar door de wedergeboorte, door een keuze voor Christus en door geloof. Dat wordt je alleen maar als je de Heilige Geest ontvangt die de wet in je hart schrijft. Nu, zo vat ik de wet samen. En als u dan nu wilt antwoorden met een lied uit de Evangelische Liedbundel, nummer 147, 1 en 4. Mag ik u voorgaan in gebed en voorbeden? Nu, ik heb geen voorbeden ontvangen van onze dinsdoende broeder ouderling. Dus we gaan gewoon samen in gebed en dankzegging. Hemelse Vader, ja, dat is me nogal een lied, een gebed om zegen, om zondevergeving, ja, om druppels, om een stortregen van de Heilige Geest, zoals Jezus dat in Johannes 7 ons aanreikt. Stromen van levend water. Heere, dank u dat de zon schijnt. Het doet het over bozen en goeden, zegt u in uw woord. Dank u dat we hier allemaal weer verzameld zijn. Dank u dat u op de weg bewaard hebt. Dank u, Heere, dat u ons vanmorgen hebt geroepen. Om hier naartoe te gaan. En wellicht met een beetje tegenstand en struggle van de Satan, die ik vaak een leer met een kunstgebit noem. Heere, vervul ons met uw geest deze morgen. Dat dat woord, die voorbeden van Abraham over Sodom en Gomorra, iets bij ons doen vasthaken. Laat we het snappen, begrijpen. Geef kracht en wijsheid om het duidelijk uit te leggen. Wil, o Heere, de dienst en de prediking zegenen. Wees met een ieder van ons, ons als kinderen van u, zoekers misschien ook, gewoon als ouderen, als jongeren, werk, ouderdom, met de dingen die daarbij horen, school, noem het maar op, Heere. We hebben allemaal een leven de komende week. Een leven in de wereld, maar we zijn er niet van en dat is de moeite. We zullen ons tegen de wereld moeten verzetten. En dat is een dagelijkse klus. En die kunnen we alleen maar volbrengen in uw kracht, door uw liefde, door het geloof. Wees met een oudere, wees wellicht met een rouwdragende. Zeker de broeder die jarig is vandaag en die meeluistert of later luistert. Zeker hem dit jaar. Dank u dat u het hem geschonken hebt. En we dragen hem in dit jaar ook aan u op. Heere, wees met de regering en koningshuis. Wees, Heere, met degene die boven ons gesteld zijn. Bewaar dit land voor een dieper wordende duisternis. Maar het is eerder wordt het een verleiding door allerlei dwaalleringen. Daar zit occultisme bij, daar zit islam bij, daar zit, als ik de discussies op internet en Facebook deze week een beetje nagelopen ben en daar zelf ook een steentje en heb bijgedragen, een gevoelsgeloof bij. Het feit maakt zoveel niet meer uit, terwijl dat het belangrijkste is. Heere, wilt u uw kerk, uw gemeente klaarmaken voor uw komst, want daar draait het allemaal om. De vijgenboom ontbot. Let op de vijgenboom, zegt Matthäus 24. En uw volk komt tot bekering, is daarmee bezig en het groeit. Dat is het teken dat u spoedig komt. En hierin wilt u ons dan gereed maken, zoals de vijf wijze maagden, zodat we op tijd onze olie inslaan. Zegen deze dienst, Heren, om Jezus wil. Amen. We lezen deze morgen Genesis 18, vers 16 tot en met 33. Dat is ongeveer ook de tekst voor de prediking, hoewel wij ons concentreren op vanaf vers 33 tot en met vanaf vers 23 tot en met 33, maar we lezen gewoon het gedeelte en ook de aanleiding. Daarna vraag ik u te zingen uit Psalm 32, vers 3 en 4. En wil ik proberen de preek door te geven. Toen stonden die mannen, dat is God, zijn God en twee engelen in een aardse lichaam, en een aardse verschijning. Waarschijnlijk de engel des Heren. Nou, niet waarschijnlijk, dat is wel zeker. Op en keken in de richting van Sodom en Abraham ging met hem mee. om hen uit geleide te doen, een beleefde gastheer was hij dus. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door de gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen al wat hij over hem heeft gesproken. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonden heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Here. Dus die engelen gingen vooruit. Die komen later bij Lot terecht. En Abraham kwam dichtbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de rechtgoddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen? En de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dat, dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn, zo de rechter van de hele aarde geen recht doen. Toen zei de Heer, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele stad omwille van hen sparen. Abraham zei, antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken, terwijl ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad ten gronde richten? En zei, ik zal haar niet ten gronde richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem, misschien zullen er dan 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toren ontbranden, omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 worden gevonden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er 30 vind. En hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal er niet aan gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 worden gevonden. En hij zei, ik zal er niet ten gronde richten omwille van de 10. Toen ging de Heere weg. Nadat hij geëindigd was met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Als u nou even met mij door wilt bladeren tot het eind, bijna het eind van Genesis 19. Vers 27 tot en met 29. Dat is belangrijk voor mijn preek, daarom lees ik het even. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heere had gestaan. Dat was een heuvel. En Sodom lag in een dal, want dat was het Jordaandal waar nu die Dode Zee ligt. Als u daar geweest bent, weet u dat. Dus Abraham kon precies zien wat er in die hele tijd gebeurd was. Stond Sodom er nog? Of stond het er niet? Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over het hele gebied van de vlakte. En hij zag dat de rook van dat land opsteeg zoals de rook van een oven. En het gebeurde. En mijn zinziens is dit iets dat Abraham niet weet. Nog even al een stukje preek weg, maar dat doe ik maar voor de duidelijkheid. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, totdat hij de steden waarin Lot gewoond had ondersteboven had. Maar Abraham heeft dat zeer waarschijnlijk op dat moment dat hij keek niet geweten. Dat is inderdaad iets wat ik tegenkwam toen ik dit stuk weer eens bestudeerde. Misschien is hij later ingevuld, dat zou kunnen. Maar op dat moment twijfel ik of hij het wel wist. Ik denk het niet. Goed. Dat was al een stukje preek. Zo doen ze in de christelijk-gereformeerde kerk ook wel eens. Dan hebben ze eerst een voorpreek en dan gaan ze weer verder. En dan kwam er in mijn jonge jaren nog een 3 kwartier bij. En dan zat ik duimen te draaien. Dat mag u ook wel weten. Maar dat hoop ik niet te doen. Psalm 32, 3 en 4. Voordat ik de preek doorgeef. Als antwoord op de verkondiging, op de preek, gezang 291, dat mag u zo inzetten als ik amen heb gezegd. En ook de organist weer de leiding een beetje overneemt, dan kunt u dat als antwoord zingen. Broeders en zusters, gemeente van Christus, Abraham heeft dus 2 engelen en de Heer zelf op bezoek gehad. Doel van dat bezoek is de geboorte van Isaak aankondigen. Het kind van de belofte wordt door een wonder, als Abraham 100 jaar is en Sarah is 90, geboren. Ze krijgen beide een tweede jeugd. En Abraham is een goede gastheer en doet, als ze gegeten hebben en gedronken enzovoort, zijn bezoekers uitgeleide in de richting van Sodom. Nou, dat ligt aan al die andere plaatsen, liggen in een dal en Hebron ligt op een hoogte. Als David koning wordt, even ertussendoor, gaat hij in Hebron wonen en dat doet hij expres. Want als hij een keer zou verliezen in de oorlog, dan zouden de mensen een heuvel op moeten om hem te krijgen. Zo ligt ook Jeruzalem op heuvels. Hij kan dus het hele dal overzien vanaf die plek. En dan gaat de Heer met zichzelf spreken. Zou ik voor Abraham verborgen wat ik van plan ben? En zodoende wordt Abraham gepromoveerd tot profeet. En de Heer gaat heel vertrouwelijk met Abraham om. Wat is zijn doel? Nou, dat wordt verteld. De Heer gaat een gerechtelijk vooronderzoek instellen. De zonden van Sodom en die steden hebben de maat overschreden. De beker is vol, zoals later de inwoners van Kanaan ervaren als Israël het komt veroveren. Dan is de maat van de zonde van de Kaanieten vol. En het geroep van Sodom, broeders en zusters, is de roep om recht. De martelaren in Openbaring 6 doen hetzelfde. En er is nog een mooi gedeelte dat ons op het goede spoor kan zetten. Lucas 18, waar de weduwe om recht komt vragen en doordramt totdat ze het heeft. En Jezus concludeert. Dan heb je al een heel klein beetje toepassing. Als ik nou kom, is er dan nog dat verwachtende geloof op aarde. Zou de Heere zijn uitverkorenen geen recht doen die dag en nacht tot me roepen? Weet u, de oorlog die in Genesis 15 door Abraham is gewonnen, was er wellicht als een tuchtiging voor Sodom en die vijf steden om een zondepatroon te doorbreken. Ze hebben er 12 jaar bezetting op zitten van Kedar Laomer. En dan die oorlog. En ze worden verslagen. Dat is een straf. Verbreek nou, zegt God, bij wijze van spreken, voor de laatste keer dat zondepatroon. Maar dat doen ze niet. Ze zijn doorgegaan. Broeders en zusters. De Heer weet natuurlijk hoe lang helemaal volledig zeker hoe zondig Sodom is. Daar hoeft hij echt niet voor naar de aarde te komen. Dat wist hij al lang. Hij loopt letterlijk naar beneden en dat doet hij om een strafmaat te bepalen. Zonde roept om recht en het hoopt toorn op uiteindelijk tegenover op de dag van het oordeel. En de jongste dag wordt als het ware voor Sodom en Gomorra vervroegd. Nee, het eigenlijke doel van de Heere is om te zien of Sodom nog genade kan ontvangen, of er nog rechtvaardigen zijn. Dus als de Heere Sodom wil opzoeken, is dit eigenlijke doel ervan om Abraham een opening tot voorbeden te geven. Woont er nog een rechtvaardige in Sodom? Ja, er zit er nog eentje met zijn gezin. Hoewel, of die rechtvaardig zijn, durf ik niet te zeggen. Lot is naar Sodom getrokken. Toen hij en Abraham verschillende kanten uitgingen, toen zag hij die Jordaanvallei. En die was als de Hof van Eden, staat er dan. En tot slot, dan is hij ook in die tenten wel een beetje zat. En dan gaat hij een geriefelijk huis kopen. Wij zouden zeggen met cv, centrale verwarming. En is hij in de stad gaan wonen. Hij wil niet langer een vreemdeling zoals Abraham in Kanaan zijn. Maar hij kwelt zichzelf wel, zijn rechtvaardige ziel staat er, zijn persoonlijkheid, zijn gedachten, om al die zonden om hem heen. Maar hij zit wel als rijkhart, want dat is hij, als stadsbewoner. En de rijken zaten in de poort en daar zit hij wel tussen. Als Abraham wordt ingevuld en dus weet dat Sodom zal worden omgekeerd, want zijn gebed gaat van dit gegeven uit, denkt hij aan zijn familielid. En dan antwoordt Abraham met de voorbeden voor Sodom als een echte profeet. Een voorbidder, zoals Ezekiel, zoals Jesaja, zoals Jeremia, zoals Amos en al die anderen op het lot dat Sodom te wachten staat. En hij krijgt van God alle ruimte om zijn zaak te bepleiten. Abraham wordt de advocaat voor Sodom. En hoewel hij dat zelf niet heeft geweten, redt zijn voorbeden Lot en zijn dochters. Zijn vrouw blijft helaas achter. Nou, thema: Gods recht en genade in Abrahams voorbeden voor Sodom en Gomorra. Ik heb 3 gedachten: Gods recht en Gods genade. Abrahams pleiten omwille van deze genade. En God toont in dit oordeel zijn genade. Nou, de eerste gedachte, broeders en zusters. Gods recht en Gods genade. In de inleiding is al gezegd dat God eigenlijk wil ervaren of er in Sodom nog rechtvaardigen zijn. En daarom maakt hij Abraham bekend wat hij gaat doen. In het tweede punt komt dat uiting dat Abraham voorbeden doet zoals Mozes, Samuel, Amos, Jeremia. Nou ja, ik heb ze al genoemd. Merk op, broeders en zusters, dat in het Nieuwe Testament de gemeente deze taak overneemt. En ook de Heilige Geest bidt door ons heen, als we het vaak niet weten, Romeinen 8. En in Hebreeën staat 7 vers 26 dat zelfs Jezus voorbeder is. Wat een kansen voor mensen om nog tot geloof te komen. Nou, Abrahams gebed zullen we nog bestuderen. Het is eigenlijk een beetje een koopman. Hij onderhandelt in dat gebed. We gaan eerst eventjes kijken naar Gods genade die deze weg openmaakt. God straft de zonde. Dat is hij verplicht aan zijn recht. En dat gaat ook gebeuren. Sodom krijgt geen waarschuwing door middel van een profeet zoals Nineveh, Babel en ook later Rome wordt verwoest door de vandalen, noemden die in de kerkgeschiedenis. Om een decadentie, om een zonde, om een afgodendienst en vuilheid en onreinheid. Vergis u niet, gemeente, God kan het niet zien, onreinheid. Een gemeente, wanneer u Israël hebt bezocht, hebt u de zoutbergen gezien. Ik ben er ook een keer geweest. Ze lijken wel bruin van het stof. Maar er zijn plekken, dan kun je de stof weghalen. Ik heb dat ook gedaan. Zo zout als wat. Ga me nou niet vertellen, broeders en zusters, dat de Bijbel niet waar is, want die zoutbergen bewijzen dat. Die kunnen alleen maar door zo'n geweldige ramp ontstaan zijn. Nou, en dan die zee. Nou, daar heb ik mijn krantje in liggen lezen. Zo. Boeken had ik meegenomen. Nou, dan leg je er in die zoutzee. Boekje te lezen. Zo dik als wat. De zoutbergen drijven eromheen en in. Aan de rand. Israël wint er zijn zout trouwens uit. Nou, Sodom loopt door verharding. God is rechtvaardig. Hij wil genadig en zo graag vergeving. Maar Sodom wordt verwoest. En in de Septuagint worden dezelfde woorden gebruikt in het Grieks als Genesis 1 vertaald wordt. Tohu vavohu, woest en ledig. Verharding, zondestraf. Omkering. Lot is een rechtvaardig, hij wordt gerekend tot de rechtvaardigen. 2 Petrus 2 vers 7 en 8. En het is zijn redding uit Sodom die voor ons een teken is van genade. Als je het Nieuwe Testament bestudeert, raad ik u aan met een concordans onder een bakje koffie. Gewoon die Bijbel erbij te pakken en die verwijsteksten na te slaan. Broeders en zusters, jonge mensen, het komt je, of je nou oud of jong bent, niet aanwaaien. De Heilige Geest werkt door het woord, maar soms moet je er wat voor doen. U hoeft er niet voor te doen wat ik ervoor doe. Want ik kan u niet verwijten dat u geen grondtalen kent. U mag mij wel verwijten dat ik ze niet goed zou beheersen. Maar echt, ik kan u verzekeren dat dat zo is. Maar in Matthäus wordt Sodom samen genoemd met Capernaum. Wee u, staat er dan, Capernaum, u bent door de hemel toe verhoogd. Maar als in Sodom de krachten zo waren gedaan, welke u gezien hebt in Capernaum, door middel van de wonderen van Jezus, zij zouden zich in zak en as hebben bekeerd. Dan zou die stad nog bestaan. Er blijken dus gradaties te zijn in Gods straffen. Een oordeel over Sodom blijkt milder dan Capernaum te verstouwen krijgt. Ja, eigenlijk komt dat oordeel in de Joodse oorlog en het vervolg. We gaan er in het laatste punt nog wat dieper op in. Want daarbij zien we ook Lot weer tevoorschijn komen. Ik wil nog even voortborduren op het bovenstaande. Ook wij hebben immers de krachten gezien, broeders en zusters. In ieder geval gewoon gelezen en in de schrift tegengekomen die Sodom heeft gemist. Nou, dan vraag ik u. Heeft er in uw leven op grond van die krachten en het werk van Christus, misschien hebt u die film alsof het gisteren gebeurde ook nog wel eens gezien. Die film over het leven van Jezus. Of een film die in die Bijbelserie van de NCRV zit. Hebt u gelezen? Hebt u geloofd? Is er in uw leven een bekering plaatsgevonden, een keuze voor Christus? Ik vraag maar, ik moet het vragen. Een uitvloedsel van die genade is dat God de Vader in het oordeel wil laten zien, is die bekering en die mogelijkheid er tot. Wat is bekering? Nou, dat is het afkeren van berouw. Afkeren van de zonde, berouw tonen over de zonde, staat meestal het woord metanoia, dat is in de kern veranderen van gedachten. En uit de wegen van de duisternis, en echt, dan hoef je niet in het occultisme te zitten, dat is heel vlot gebeurd, overstappen naar het licht. Vanuit de macht van Satan, en Satan heeft nog steeds, hoewel hij dat niet zou mogen, maar hij doet het wel, macht over de ongelovigen en in de wereld, overstappen naar een heilzaam licht. Nou, broeders en zusters, jonge mensen, die overstap doet u door geloven. Het wordt bewerkt door woord en geest, maar geloof is geen stok en blok gebeuren. U bent geen robot. Daar had ik het van de week op Facebook nog over. Had men het over geloof. En dat leidde dan tot alverzoening. Ja, ik zou haast iets anders zeggen dan wat ik nu zeg. In Urk zouden ze zeggen, nou dan lust je er nog wel in. U begrijpt wat ik bedoel. Geloof is een werkwoord. Het is ook een gave, dan is het een zelfstandig naamwoord. In Efeze 2 vers 8 tot 10 staat het als zelfstandig naamwoord. Maar in een heleboel versen in de Johannes Evangelie staat het als een werkwoord. U hebt het maar te geloven, gemeente. Dat Jezus Christus, de Zoon van God is, de levende, de opgestane, naar de hemel gevaren. Ja, en uw redder, verzoener en verlosser. Gedachte 2, Abraham's pleiten omwille van Gods genade. De Heere zegt Abraham dat hij eigenlijk gekomen is om te zien of Sodom terecht omgekeerd wordt. Ja, dat is in ieder geval de uitkomst van de geschiedenis. En dan is interessant het gesprek van Abraham met de Heere. Gewoon eens even te volgen. Laten we het eens even op een rij zetten. Abraham komt dichterbij. Het gesprek wordt vertrouwelijk. Het gesprek wordt ook persoonlijk. Van hart tot hart. Abraham wil iets van de Heere. Hij vergelijkt de situatie tussen mensen en laat dat zien. Er staat in Genesis 43 vers 18 en 44 18 ongeveer eenzelfde situatie tussen mensen. En hij spreekt de Heere aan als rechter. nu niet in het land, maar van de hele aarde. Zal dan de rechtvaardige omkomen met de goddeloze? De Heer had al verteld dat hij gekomen was om een onderzoek te doen of het nog rechtvaardigen in Sodom zijn. Hierin vindt hij dus Abraham, vader aller gelovigen, op zijn pad met vrijmoedigheid. Merk op. Bijbellezen is echt eventjes goed kijken. Abraham verzet zich niet tegen de regel dat goederen om de kwade moeten leiden. In Matthäus 13 in de gelijkenis van de tarwe en de dolik zie je hetzelfde. Beide groeien op tot de oogst. Waarom doet God dat eigenlijk? Nou, hij laat de rechtvaardiger als het ware floreren, omdat hij wil dat elke... Hij laat de goddeloze floreren om te zien dat hij zoveel mogelijk rechtvaardigen bij zich in het koninkrijk krijgt. Zou je kunnen zeggen. En Abraham weet ook dat rechtvaardigen, als een zout tot zout gemeente, dat bent u, de maatschappij gunstig kunnen beïnvloeden. Maar wat gebeurt er als het zout zijn kracht verloren is? Ook in het leven van Abraham en nog voor ons nog een voorbeeld. Rechtvaardigen zijn een zegen voor hun omgeving. Maar wat gebeurt er als de laatste daar, en daar draait het om in de 6 keer dat Abraham spreekt, eigenlijk op het punt staat, ja, vernietigd te worden. Abraham spreekt de ere aan, eerbiedig en gelovig. Hij weet met wie hij praat. Het is toch niet mogelijk, rechter van de hele aarde, want God is rechtvaardig. Een rechtvaardige rechter doet toch recht dat er omwille van, nou pak een beetje 50 rechtvaardigen, die toch worden vernietigd worden met de goddelozen als er 50 in die stad wonen. De rechtvaardigen worden toch niet veroordeeld met de goddelozen. Nou, God is duidelijk. Als er 50 rechtvaardigen zijn, dan wordt het oordeel afgelast. Abraham waagt veel, ondanks zegt hij, ik ben stof en as. Let op hoe het zegt. Hij zegt niet 45. Hij zegt, als er nog 5 minder zijn, worden er omwille van die 5 die het dan niet het getal 50 compleet maken, het hele gebeuren alsnog vernietigd? Nee, om de 45 wil gaat het oordeel niet door. Nou, dan heeft Abraham vrijmoedigheid gevonden. Hey, om 5 gaat het oordeel niet door, zo denkt hij. Dus dan zakt hij naar 30. Dan zakt hij naar 20. En dan pakt hij opnieuw alle geloofsmoed die hij heeft. Hij blijft eerbiedig als er nou 10 zijn, heren. Nou, dan gaat de heren weg en hij zegt, ja, om de 10 doe ik het ook niet. Of de heren naar zijn woonplaats, naar de hemel gaat of naar Sodom, kan ik niet uit het gedeelte opmaken. Ik ga het ook niet zeggen wat ik ervan denk, het staat er niet bij. Trouwens, de Heer is in het Oude Testament altijd de verschijning van de heiland als de engel van de Heer. Jesaja 6 ziet hem in een roepingsvisioen. We komen hem ook tegen bij het offer van David op de dorstvloer van Arona. En als de Heer Jeruzalem met pestziekte wil slaan. Nu gemeente, als de Heer weg is gegaan, gaat Abraham naar zijn tent. Hij is er nog niet klaar mee. Genesis, daarom heb ik het gelezen, 27 tot 29, dat toont dat Abraham de volgende morgen uitkijkt vanuit dezelfde plaats, die hoogte dus naar dat dal. En hij ziet die troosteloze brandende, smeulende vlakte rook als van een brandende oven. En ik heb de indruk dus, Abraham weet niet wat wij weten. Nog niet, misschien is het hem later verteld dat er Lot in die grot zit met zijn dochters. Dat zou kunnen. De versen Genesis 19, 27 tot 29 geven informatie die Abraham, je kunt een vergelijk maken met het boek Job, niet heeft geweten. God zegt wel, dat laat hij aan de Bijbelschrijver weten, Is Abraham dat zelf? Of kunnen? Weet ik niet. Calvin zegt dat Mozes alle boeken door middel van een visioen zo'n beetje als een motor heeft opgeschreven. Nou, daar wil ik ook niet aan. Dat lijkt me ook een beetje te. Maar in ieder geval, het staat erin dat God aan Abraham dacht toen hij de steden van Sodom en Gomorra opkeerde en Lot eruit leidde. Lot is eruit geleid en hier komen we op terug. Nu de voorbeden. God komt Abraham zoals Mozes tegemoet. Mozes heeft dat wel gemerkt als hij de achterste delen van God, Exodus 33, mag zien. Abrahams voorbeden heeft levens gered. Maar als Abraham heeft geweten dat Lot eruit is geleid, ik weet het echt niet. Ik ga ervan uit van niet in deze preek. Wat is nou de les, broeders en zusters, voor ons? Wat is de les voor ons? Nou, gebed geeft zegen. Persoonlijk ervaren wij gebedsverordeningen en in persoonlijke gedoden ook. Maar, gemeente, u bent klein hier in Noordwijk. U doet uw best, dat zeg ik niet. Maar ik kom ook wel in een kerk, daar zitten een 100 of 3, 4, 5. Ja, dat oogt dan toch wel wat beter. Nou, ik vind eigenlijk ook van niet hoor. Het gaat erom dat er geluisterd wordt. En als ze dan voor je ogen zitten te draaien, dan denk ik, nou, geen mij maar Noordwijk. Maar, wij zijn een koninklijk priesterschap. Een heilige natie, dat is de gemeente. En wij hebben de opdracht tot voorbeden, broeders en zusters, ongeacht het feit of we nou wel weten of het wat inhoudt, of uithaalt, of wat dan ook. We zullen het pas weten als we bij de Heer in de hemel aankomen. Het is nog net soms een lappendeken. De troon zit er niet in. Maar tarwe en dolik blijven totdat het dolik verbrand wordt en de tarwe de schuur ingaat. En tot dan, totdat Jezus komt, blijft die taak tot voorbeden. Gewoon bidden is de opdracht. Bidden in geloof. Voor zending, evangelisatie, voor de mensen, voor de wereld, voor Noordwijk. Gewoon bidden voor mensen die je kent. Voor mensen die ziek zijn en die je kent. Gewoon bidden. We hebben maar bidders te worden. En dan zullen we later zien, en soms ook in het proces, wat de Heere aan zegen heeft gegeven. Deze geschiedenis leert ons niet zozeer dat Abrahams gebed verhoord is. Nee, deze geschiedenis die leert ons dat wij een zouten zout moeten zijn. En wee ons rammelend gebeten als het zout zijn kracht verliest, want dan is de kandelaar van zijn plek af. Maar zolang u bidt, hoef geen uren. Mag ik u nu eens vragen om de gewoonte op te pakken. Om elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen. En nog 10 minuten te bidden voor de zaken die u bezighouden. De gemeente en deze plaats. Dan bent u begonnen. En dan zult u waarschijnlijk ervaren dat deze zaak, die 10 minuten, zich ras gaan uitbreiden. God toont in het oordeel zijn genade. Onze laatste gedachte. Ik moet er ook nou mee ophouden weer, want het is alweer 11 uur. Ik zet mijn horloge achteruit. Lot is eruit gehaald, dat hadden we al gezien. Misschien is Abraham later ingelicht op die boodschap. God helpt, God verhoort gebeden. Laten we blijven bidden. Nou, Lot bereikt Zoar. Zijn vrouw kijkt om en blijft een zoutpilaar. Schrikkelijk. Genade, geloven is ook handelen, broeders en zusters. Lot woont zijn verdere leven als een kluizenaar in een grot. Of hij zijn kuddes behouden heeft. Nou, hij zal toch ergens van leven moeten. Nou, dat laat ik dan ook maar in het midden. En zijn twee dochters krijgen een zoon en die krijgen ze bij hun vader. De oudste noemt die zoon Ben-Ami. Zoon van het volk, betekent het. zoon van mijn volk. En Moab, kent u die namen nog? Het eerste volk zijn de Ammonieten. Want na Abraham is er nog een tijdje vooruit gegaan en een slordige 450 jaar later komt Israël pas. Nou, toen kon er wel een volk ontstaan dus. En het tweede volk zijn de Moabieten. Nou, daar heeft Israël wat een last van gehad. Lucas 17, daar komt Lucas aan. Ik kondig dat al aan in de preek. Maak Lot tot een voorbeeld met betrekking tot de waakzaamheid. Lot ging uit Sodom toen het regende en voor de inwoners onverwacht zwavel en vuur. Nou, als op een gegeven moment in Openbaring 20 de Satan zijn laatste trucje uithaalt als antichrist of als iemand die hij antichrist maakt, trekken de legers op naar de legerplaats der heiligen, de geliefde stad, dat is dus het Jeruzalem. Ik denk een geestelijk Jeruzalem. En dan willen ze nog één keer alles vernietigen. Hij gaat alle volken verleiden wat hij 1000 jaar niet heeft kunnen doen. Nou, daar ga ik verder niet op in. En dan haalt er vuur en zwavel van de hemel. Dan is de jongste dag daar. Dat is ook hier het geval voor Sodom. Haast u dus om het onheil te ontvluchten. Denk aan de vrouw van Lot is de waarschuwing. Traagheid grijpt ons aan, broeders, zusters. Lot is als rechtvaardige gespaard toen het oordeel van de gelovigen en de gelovigen. Ja, voor het oordeel en de gelovigen zal de toorn ontvluchten. We zijn niet bestemd tot toorn. Lucas legt hier de nadruk op de onverwachte komst van Christus. Roep op tot waakzaamheid, brood en brood nodig in onze tijd. Maar als u wandelt in het licht, broeders en zusters, komt Jezus niet onverwachts. Jezus komt onverwachts, zo kun je het ook in Paulus en Thessalonicenzen brieven eruit halen. Mensen die wandelen in de nacht en niet in de dag. Voor de mensen in de nacht komt Christus onverwachts. Voor de slapers in Matthäus 25 komt hij onverwachts. Maar degene die extra olie bij zich heeft en wakker wordt, komt hij verwacht. Wij mogen ons focussen op Gods genade. Het vuuroordeel gaat ons voorbij. Laten we ons nu eens afvragen, bidden wij als Abraham met geloof en vrijmoedigheid het gebed, Heere, denk in uw toren aan ontfermen. Nog een aspect. Heere, hoe lang duurt het dan nog voordat u recht gaat doen? Dan bidden de martelaren aan de voet van het altaar. En voor hen duurt het nog een slordige 40 jaar, want ze bidden een gebed aan de voet van het altaar. En dat zijn de mensen die ja, in de tijd van na Christus tot de Joodse oorlog in de tempelplein zijn vermoord aan de voet van het altaar. Dat mag je letterlijk lezen. Nog even geduld, wordt er dan gezegd. Trek het bruiloftskleed maar vast aan. Maar, zegt God, weet je waarom ik nou schijnbaar die komst nog steeds maar weer schijn uit te rekken? Ik wil zo graag dat allen tot geloof komen. Nou, wilt u dat ook? Dan hebt u een taak en een verlangen. Voorbidders gevraagd. Leeftijd geen bezwaar. U hoeft geen diploma, u bent altijd aangenomen. Wilt u uw steentje bijdragen? En dan zien we juist als Abraham. Dat moment geen resultaat. Abraham misschien heel laat, ik weet het echt niet. En de wereld wordt schijnbaar steeds slechter. De dolik mag nog even groeien. Want God gaat ook het gebed van zijn martelaren verhoren. De laatste bazuin zal klinken. Bij de oproep gaat de bruidegom tegemoet. Maar je moet hem wel horen hoor, die bazuin. En er zijn veel te veel dove mensen tegenwoordig. Slapende mensen. Onvoldoende voorbereide mensen. Mensen die het mag ik het eens plastisch zeggen, geen lor meer kan schelen. Nou, let op de vrouw van Lot. Zie de genade die Lot ontvangt en het oordeel door het gebed van Abraham, ook door uw gebed. Openbaring 8, worden uw gebeden door de engel geofferd op het brandofferaltaar in de hemel. Nou, broeders, ik ben nog een beetje door. Focus u op het geloof van Abraham. En ik wil u vragen, hebt u door het geloof reeds rechtvaardigmaking ontvangen? Bent u een kind van God? En wilt u, broeder, zuster, zo'n bidder als voorbeeld navolgen? Amen. Zullen we samen deze dienst beëindigen met dankgebed. We loven u, o God, we prijzen uw naam. U was hier in ons midden, u bent er nog steeds. We danken u voor het woord wat in het midden van de gemeente ligt. Wie het gaat doen wat u graag wilt, keert ook nooit leeg terug. Laat het nooit en dan ook nooit tegen ons getuigen. Dank u voor de kracht om het te doen. Dank u voor het luisteren. Dank u voor de aandacht. Dank u, Heer, dat u ons op deze zondag nabij bent en blijft en ons veilig brengt waar we worden verwacht. Alles om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, lied, gezang. Evangelische liedbundel 376, vers 1 en vers 2. Ik zou willen voorstellen om gewoon de Nederlandse tekst te nemen, 1 en 2. En de Engelse deze keer te laten zitten. En dan onze broeder penningmeester, of de ouderling, of de diaken, die kan de collecte inzamelen. In het voor- of naspel, dat moet je allemaal zelf weten. Wilt u zelf het Amenlied zingen, gezang 356-3? Verheft nu uw hart, want God ontvangt de zegen van de Heere. Want broeders en zusters, gemeente, de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt.